De schriftlezing vindt u vanochtend in Efeze 5. We lezen met elkaar de versen 1 tot en met 20. Efeze 5, de versen 1 tot en met 20.
Zijt dan navolgers Gods als geliefde kinderen en wandelt in de liefde gelijkerwijs ook Christus ons lief gehad heeft en zichzelf voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer Goden tot een welriekende reuk. Maar hoererij en alle onreinheid of gierigheid laat ook onder u niet genaamd worden, gelijkerwijs het de heiligen betaamt. Noch oneerbaarheid, noch zotgeklap of gekkernij, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging. Want dit weet gij, dat geen hoereerder of onreine of gierige hart die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het koninkrijk van Christus en van God. Dat u niemand verleiden met ijdele woorden, want om deze dingen komt de toorn Gods over de kinderen der ongehoorzaamheid. Zo zijt dan hun medegenoten niet. Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. Want de vrucht des geestes is in alle goedheid en rechtvaardigheid en waarheid, beproevende wat den Heere welbehagelijk is. En heb geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis, maar bestraf ze ook veeleer. Want hetgeen heimelijk van hen geschiet, is schandelijk ook te zeggen. Maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde, worden openbaar. Want al wat openbaar maakt, is licht. Daarom zegt hij, ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden. En Christus zal over u lichten. Ziet dan hoe gij voorzichtig wandelt. Niet als onwijzen, maar als wijzen, den tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat welke de wil des Heeren is. En wordt niet dronken in wijn waarin overdaad is, maar wordt vervuld met de geest. Sprekende onder elkander met psalmen en lofzangen, en geestelijke liedekens, zingende en psalmende de Heeren in uw hart. Dankende alle tijd over alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, u die hier zit, u die thuis meekijkt. Als ik aan de jongens en meisjes zou vragen wat hun favoriete seizoen is, dat vroeg ik laatst in mijn gemeente, dan gaat het meestal over lente en de zomer. En waarom? Nou, ik denk vooral vanwege het licht. Ik hoor veel minder vaak zeggen de herfst als favoriet seizoen, want dan wordt het vroeg donker, dan wordt het koud. Maar vooral het licht, dat je 's ochtends opstaat en dat het al licht is. En dat je 's avonds, als je thuis komt, dat het nog steeds licht is. Licht, dat vinden we fijn, toch? Maar als het nu licht is, kun je je dan gedragen alsof het donker is? Ja, dat kan. Je kunt de tijd dat het licht is, kun je gebruiken om te slapen. Je kunt, als het licht is, soms doe je dat met een spelletje, kun je een blinddoek voordoen. Dan is het wel licht, maar je doet iets voor je ogen en dan lijkt het net donker. Of je kunt, terwijl het licht is, je terugtrekken op een kamer waarin geen zonlicht is. Alle gordijnen dicht doen en dan is het donker, terwijl het buiten licht is. En dat is in ons gewone leven soms een goed idee. Soms heb je hele goede redenen voor om het donker te maken. Maar wat in ons gewone leven wel eens een goed idee kan zijn, dat is het in ons leven met de Heer nooit. Terwijl het licht is, leven alsof het donker is. Paulus heeft het in vers 1... Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. Wandel in de liefde. En er staat boven, wandelen als kinderen van het licht. Want dat is wat er gebeurd is toen de Heer Jezus in deze wereld kwam. Hij heeft het licht gemaakt. Dat heeft hij ook in vers... Dat wordt duidelijk in vers 13. Het gaat over de dingen van de duisternis, die worden bestraft door het licht. Wat openbaar maakt, wat duidelijk maakt, dat is licht. Ontwaakt en die slaapt en Christus zal over u lichten. De Heer Jezus, hij maakt het licht, want wij hadden het als mensen donker gemaakt op deze wereld. Dat was begonnen in het paradijs, toen we als mensen de keus maakten tegen God. Toen leefden we in het licht. Toen leefden we in verbondenheid met onze schepper. En zo waren we gemaakt. Maar die gemeenschap is verbroken. Maar de Heer Jezus kwam naar deze wereld. En hij leed en stierf. En door zijn lijden en sterven is de toegang tot Gods troon weer geopend. Kunnen we weer leven met de Heer. In zijn opstanding is het duidelijk geworden dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar de Heer Jezus, hij maakt het licht. En leven met de Heer is een leven in het licht. En daar gaat het vanochtend over. Dat is het thema voor de preek. En hoe doe je dat dan? Leven in het licht. Leven alsof in de wetenschap dat het licht in de Heer Jezus is opgegaan. We zien vanochtend 3 dingen. Dat doe je allereerst door goed om te gaan met je tijd. Dat doe je door te zoeken naar Gods wil. En dat doe je door vervuld te worden met Gods geest. Leef in het licht. Dat gaat over goed omgaan met je tijd. Dat gaat over zoeken naar Gods wil. En dat gaat over vervuld worden met Gods geest. Jongens en meisjes, ik zie jullie allemaal volgens mij op tijd vanochtend. En daar heb je je vanochtend voor in moeten spannen om hier vanochtend op tijd te zijn. En wat was het eerste wat je vanochtend moest doen om ervoor te zorgen dat je vanochtend op tijd in de kerk kon zijn? Nou, het eerste wat je moest doen is, denk ik, op tijd opstaan. Wakker zijn. Je moet op het juiste moment wakker zijn. Dat is het eerste wat je nodig hebt om op tijd te komen. Als het tijd is, de tijd ervoor is, dan moet je uit bed komen. Nou, Paulus zegt ook zoiets. Je moet leven naar de tijd, naar wat de tijd van ons vraagt. En de tijd is nu dat het licht van de Heer Jezus is opgegaan. En daarom zegt de Heer Jezus, wandel dan ook zo, leef dan zo. Let er dan op dat je nauwgezet leeft in vers 15. Niet als dwazen, maar als wijzen. Dwaas, dan doe je niet de dingen die passend zijn bij het moment. En wijs is dat je de dingen wel doet die passen bij het moment. Verstandig is het, als je vanochtend op tijd in de kerk wil zijn, dat je op tijd opstaat. En dwaas is het, als je op tijd wil zijn, dat je dan blijft liggen. Wijs is het, als je gemaakt bent door de Heere God, en dat zijn we allemaal, dat we leven in overeenstemming met zijn wil. Dat we ontzag hebben, zo zegt Spreuken. Wijsheid is leven in de vrees des Heren. En dwaasheid is doen wat je zelf belangrijk vindt. En hoe leef je dan wijs? Nou, dan zegt Paulus, buit de geschikte tijd uit. Omdat de dagen vol kwaad zijn. De dagen zijn vol kwaad. Wat is dat kwaad waar Paulus het over heeft? Nou, dat zijn die zonden die aan je trekken. En hoe de zonden werken, dat heb je misschien vanochtend wel gemerkt toen je wakker werd. Als dan de wekker gaat. Wat willen sommigen van ons vast ook wel, vast niet allemaal. Maar wat wil je als de wekker gaat, dan zijn er velen die dan lekker willen blijven liggen. En dan gaat die wekker. En waarom zou je dan opstaan? Ja, nou, omdat het wijs is. En waarom zou je willen blijven liggen? Nou, je bed ligt nog lekker. Je hebt er geen behoefte aan dat er aan je getrokken wordt. Nou, dat is eigenlijk ook wat zonde doet. Die trekt aan je. En juist de zonde, en dat is wat er sinds de zondeval met ons gebeurd is. De zonde voelt fijn. En daar willen we niet uitgetrokken worden. Of heb jij daar geen last van? Het licht van de Heer Jezus is opgegaan. Maar laten wij ons in slaap wiegen. Laten wij ons in slaap sussen. Of laten wij ons wakker maken. Eigenlijk gaat er ook in Efeze 5 vers 14 gaat er een wekker. Ontwaak u die slaapt en sta op uit de doden. Christus zal over u lichten. De wekker gaat. Maar de dagen zijn vol kwaad. We worden verleid. De verleiding waar we allemaal voor staan is om de goede dagen die de Heere God ons geeft te gebruiken voor slechte dingen. En hoe komt het dat gebeurt? Dat komt omdat we te lui zijn om daar weerstand tegen te bieden. Of bent u dat niet? Staat u iedere dag op? Ja, niet alleen uit je gewone slaap met de wekker. Maar sta jij op uit de slaap van de zonde. Dagen zijn vol kwaad. Welk kwaad? Nou, daar geeft Paulus een opsomming van in de versen 3 tot en met 5. Ontucht, seksuele onreinheid. Hebzucht om je vooral daarvoor in te spannen dat je alleen maar meer krijgt. En dat het enige belangrijk voor je is. Taal die niet goed is. Oneerbaarheid. Dat is het kwaad. Waardoor we ons in slaap laten sussen. Laten we ons door deze dingen beheersen. Of verzetten we ons daar actief tegen? Is zonde voor ons een hinderlijk ongemak? Een beetje vervelend? Of is zonde in onze beleving een dodelijke ziekte? Waar we vanaf moeten als we willen leven. Alleen als zonde dat voor ons is, is er sprake van geestelijke groei. En als zonde niet meer is dan een hinderlijk ongemak, dan zul je maar weinig groeien in het geestelijke leven. Luiheid. Ja, dat is wat ons aan ons allemaal trekt. Luiheid, waardoor we Gods goede dagen gebruiken voor slechte dingen. Dwaasheid, zegt Paulus. En daarom zegt Paulus tegen ons, tegen u, tegen jou en ook tegen mij vanochtend. Wees geen dwaas, maar wees wijs. Slaap niet door je wekker heen. Maar luister naar die wekker die opgaat. Ja, en dat kan voelen als een opgave. Maar die wekker heb je nodig om je dag goed te gebruiken. Anders gaat de dag voorbij zonder dat je hem gebruikt waarvoor je hem gekregen hebt. In geestelijk opzicht gaat vanochtend de wekker. We moeten wakker worden en dat vraagt een inspanning. Ja, dat klopt. Dat voelt soms helemaal niet fijn. Nee, dat klopt. Maar doen we dat niet, dan zullen wij ons op zo'n manier ons leven leven, dat ons leven geen zin heeft. Gebruik je tijd goed. Bied weerstand. Ja, waaraan? Ja, waarom moet u? Waarom moet jij weerstand bieden? Je smartphone? Zijn het andere dingen? Wees geen dwaas, maar wees wijs. Gebruik je tijd goed. Ja, dan moet het natuurlijk ook gaan over de goede dingen die de Heere God van je vraagt. Nou, wat zijn die goede dingen dan die de Heere God van ons vraagt? Daar heeft Paulus al wat over gezegd in Efeze 2 vers 10. Daar zegt Paulus, wij zijn door hem gemaakt, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen die God van tevoren voorbereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Een wakker leven. Dat is een opmerkzaam leven. Opmerkzaam leven voor die dingen die de Heere God op je pad brengt. En daar ook tijd voor vrijmaken. Tijd om goede dingen te doen. En dat kan ik u verzekeren. Als jij daar tijd voor maakt in je agenda. Om goede dingen te doen. Om die dingen te doen die de Heere God van je vraagt. Dan zullen die dingen ook op je pad komen. Dan zullen je ogen daarvoor open gaan. Zeker als je dat bidden doet. Maar het omgekeerde is ook waar. Je kunt je in slaap laten sussen. Door die dingen die aan je trekken. En dan zul je die gelegenheden die God je geeft om het goede te doen, dan zul je die niet zien. En dan loop je zelf. En dan lopen anderen. Die leren God door jou had willen zegenen. Dan loop je zelf en lopen anderen veel zegen mis. En je berooft God van zijn eer. Die recht heeft op jouw leven. Dat je geëerd wordt. Dat je hem je tijd, je liefde geeft. En daarom zegt Paulus het vanochtend tegen ons. Word wakker. Laat geen kostbare tijd verloren gaan door luiheid. Door traagheid. Want daar ben je niet voor gemaakt. Maar wandel in die goede werken die de Heer Jezus heeft voorbereid. Zodat wij daarin zouden wandelen. En wandelen, dat is wel iets anders dan sprinten. De Heere God die laat ons niet voortjakkeren. We hoeven niet alleen maar te rennen. Maar we mogen op een ontspannen manier het goede doen. Dat is waar we toe opgeroepen worden. Leven in het licht. Dat gaat in de tweede plaats over zoeken naar Gods wil. Degene onder ons die vanochtend op tijd wakker geworden zijn, nou, die hebben één stap gezet, maar om op tijd in de kerk te zijn is er meer nodig. Je moet niet alleen op het juiste moment wakker worden, maar als je als de jongens en meisjes uit bed komen, op de tijd die dat de wekker gaat, en je gaat dan je kamer opruimen, en je neemt daar de tijd voor, ben je dan op tijd? Nee. Dan zeggen papa en mama, fijn dat jij je kamer opruimt, maar niet op dit moment. Je bent wel ijverig, maar je bent niet ijverig met de juiste dingen. En dan mis je het doel alsnog, voor je bent opgestaan. Nou, en dat kan in ons geestelijk leven ook. Dat geldt voor jongens en meisjes, maar dat geldt ook voor ons als volwassenen. We kunnen ons een slag in de ronde werken. We kunnen ons druk maken. We kunnen heel hard werken. En toch kan het zo zijn dat de Heere God van u, van jou en van mijn leven zegt, al die dingen die jij doet, al die dingen waar jij je zo druk over maakt, ze hebben voor mij geen waarde. Vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Geen dwaas die maar doorrent zonder na te denken wat goed is. Maar wijs, die daar wel over nadenkt. Wees voortdurend ingespannen. Ja, waar moet je over nadenken? Beproevende wat de wil van God is. En ik weet niet hoe dat hier is, maar ik denk dat er velen ook hier in de gemeente zijn die dat erkennen. Dat ons leven zo vol zit. We moeten zoveel en we rennen maar door. En je kijkt die agenda door en je schrikt wat er allemaal moet gebeuren. Maar hoe vaak stellen we die vraag aan onszelf? Hoe vaak stellen we die vraag aan elkaar? Of die dingen die onze agenda zo vullen, of dat inderdaad de dingen zijn die de Heere God van ons vraagt? Of zou het ook zo kunnen zijn dat als de Heere God naar onze agenda's kijkt, dat hij een aantal activiteiten zou zien die eruit kunnen, of in ieder geval waar we minder tijd in zouden kunnen steken. Wees niet onverstandig. Maar begrijp wat de wil van de Heer is. Ja, begrijpen wat de wil van de Heer is. In het Grieks wordt duidelijk, dat is iets wat inspanning vraagt. Dat is niet iets wat een lichtje vanzelf opgaat. Nee, dat vraagt gebed. Dat vraagt bezinning. Dat vraagt nadenken. Wees voortdurend ingespannen om Gods wil te begrijpen. Ja, en dan zullen er hier ook zijn die zeggen, ja, maar mijn leven is zoveel. Er moet zoveel. Als je een gezin hebt, dan kunnen er zoveel ballen zijn die je hoog moet houden. Je werk, je gezin, de kerk, andere dingen. Ja, en toch is dat ook een vraag. Ik heb hem in mijn eigen gemeente ook gesteld en ik stel hem ook hier. Als je nou kijkt naar de werkweek die je maakt. Al die uren die je maakt. Ja, het kan zijn dat het nodig is dat je al die uren maakt. Maar is dat ook zo? Werk ik inderdaad omdat mijn gezin het nodig heeft? Werk ik inderdaad omdat dat voor het werk noodzakelijk is? Of maak ik zulke lange werkweken met andere motieven? Hebzucht. Ik wil meer. Ik wil doen wat mijn buurman ook kan, wat mijn vrienden ook kunnen. Ik wil ook die auto rijden, ik wil ook die extra vakantie kunnen boeken. Of is het prestige, als ik maar genoeg werk, dan maak ik misschien kans op die promotie. Of is het macht? Vraagt de zorg, goede zorg voor mijn gezin, inderdaad, dat ik op deze manier mijn werk inricht? Leg je erop toe om Gods wil te begrijpen. Gods wil. Ja, ik denk dat er ook onder ons zijn die daarmee worstelen. Hoe weet je nou wat Gods wil is? En dan is het opvallend dat we die vraag vaak stellen als wij belangrijke beslissingen in ons leven moeten nemen. En dan is het goed om te zoeken naar Gods wil. Als je nadenkt over met wie ga ik trouwen, wat voor werk ga ik doen, wat voor opleiding ga ik volgen. Ja, maar het zoeken naar Gods wil, naar Gods leiding, dat is iets wat de Heere God voor ons vraagt iedere dag. Iedere dag. De keuzes die ik maak. En hoe weet je dan wat Gods wil is? Hoe leidt God mij? Dan denken wij heel vaak van als je een beslissing moet nemen, dat God leidt door hele bijzondere dingen. Dan zoek je naar aanwijzingen, dingen, bijzondere dingen die gebeuren en daar kan God doorheen spreken. Maar ik denk dat er in heel veel gevallen ook nog een duidelijkere richting is. En ik hoorde laatst een collega, een andere predikant, het onderscheid maken tussen de leiding van God, over Gods leiding, Gods wil, de wil van Gods leiding en de wil van Gods gebod. Hoe maak je goede keuzes? Is dat een bepaalde truc, zeg maar, een bepaalde stappenplan van als ik een keuze moet maken, dan ga ik deze en deze dingen doen en dan kom ik erachter. Nee, het is ingewikkelder dan dat. Of eigenlijk misschien ook wel simpeler. Iedere dag leven en zoeken naar wat het gebod van God van mij vraagt. Iedere dag afstemmen op Gods wil. En dan mag je verwachten en dan mag je ontbidden. En dan mag je ernaar uitzien dat de Heere God je denken heiligt. En dat is de belangrijkste stap. En ook de moeilijkste. Maar moet je dan niet op zoek gaan naar een plan van God met je leven? Hoe, dat kan de vraag van, ook van sommigen hier zijn. Hoe vind ik Gods plan met mijn leven? Ja, en daar mag je naar zoeken. Maar of dat een Bijbelse zoektocht is, is nog maar een vraag. De Bijbel spreekt helemaal niet zo vaak over Gods plan. De Bijbel spreekt wel over God die voorziet. Ja, daar spreekt de Bijbel wel over. Wat houdt het in dat God voorziet? Nou, dat God geeft wat nodig is. Dat God bescherming geeft. Dat God weet wat er gaat gebeuren. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van God is. Dan heeft Paulus het in deze context wel over die wil van God voor iedere dag. En dan de duidelijkste stap is toch om toch er te zoeken in de geboden van God. Ja, en dan kunnen er ook grote keuzes zijn waarin het gebod van God niet een heel duidelijk, eenduidig antwoord geeft. Die dingen zijn er inderdaad. Wat moet je daar dan mee? Ja, dan toch nog een keer terugkeren naar het gebod van God. Je toch nog afvragen, maar zegt het gebod er toch niet wel iets over? Want wij gebruiken het toch heel vaak, die verleiding hebben we allemaal, in gesprekken als het gaat over de wil van God, dan praten we veel liever over Gods leiding dan over Gods gebod. En dan lopen we het grote risico, de theoloog Bonhoeffer zei dat in de tijd van de Tweede Wereldoorlog al, en dat is nog steeds zo, wij gebruiken het spreken over Gods leiding vaak om onder het gebod van God uit te komen. Doe dat niet. Dus vraag je inderdaad af, zegt het gebod van God er toch wel iets over? Maar als het gebod van God er niet iets over zegt, dan heb je denk ik ook een stuk vrijheid. Dan mag je een keuze maken. Dan mag je bidden om Gods geest, dat hij je verstand verlicht. Dan mag je een keuze maken waar je goed over nadenkt. Alleen wees dan wel kritisch op de motieven waarmee je je keuze maakt. Waarom? Waarom maak ik de keuze zo en waarom kies ik niet iets voor iets anders? Want wat is dan toch het grootste risico dat we de verkeerde keuze maken? Ik denk dat het grootste risico dat we lopen is dat we keuzes maken waarbij we ons niet hebben laten leiden door Gods wil, maar door zondige motieven die in mij leven. Mijn ongeloof, mijn wantrouwen naar God, luiheid, gemakzucht. En daarom vraagt dat constant, voortdurend, om zelfonderzoek. Daar is Bijbelse grond voor. Dat je dat doet. En tegelijkertijd zullen we ook moeten erkennen dat ons hart arglistig is. En dat wij altijd de neiging hebben om onze eigen verkeerde motieven niet te zien. En daarom hebben wij anderen nodig die ons bevragen, met wie we in gesprek zijn. En inderdaad onze motieven aan het licht brengen. Daar mag je op onderzoeken. En ja, dan kan God inderdaad spreken door bijzondere leiding van omstandigheden. Dan kan God inderdaad spreken door rust. Dat kan. Maar wat is de beste manier om goede keuzes te maken? Dat is door thuis te raken in het woord van God. en door het gebed. Bid om de verlichting van je verstand. Bid om de vernieuwing van je wil. En dan mag je erop vertrouwen dat de Heere God je de weg wijst. En dat je de goede keus maakt, ook al voel je er helemaal niks bijzonders bij. Leven in het licht. Dat gaat in derde plaats over vervuld worden met de geest. Ik denk één ding is wat de jongens en de meisjes allemaal niet doen als ze 's ochtends wakker worden en ze zich klaar moeten maken voor de dag. Dat als je 's ochtends opstaat, dat je als eerste alle gordijnen dichttrekt, de deur dicht en zorgt dat het donker is in je kamer. Ik denk niet dat er jongens en meisjes zijn die dat doen. Want als je je aan moet kleden, dan heb je licht nodig, dan moet je de dingen kunnen zien. En als je het donker maakt, dat is dwaas. Nou, zo dwaas is de christen die zich dronken drinkt. Zo dwaas is de christen die zich terugtrekt uit de gemeenschap die de God hem of haar gegeven heeft. Hij heeft het licht, maar hij dooft het. Word niet dronken van wijn, maar word vervuld met de geest. En spreken onder elkaar, ja, dat wordt in de Statenvertaling dan weer goed zichtbaar. Er staat in de Statenvertaling sprekende onder elkaar met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Dus vervuld worden met de geest door te spreken, door te zingen en door te psalmen en door te danken. Dat is de weg om vervuld te worden met Gods geest. Ik zeg niet dat je nooit een glas alcohol mag drinken. Maar als jij het eerste glas drinkt, weet je dan ook dat het daarbij blijft? Of weet je eigenlijk al, zeg maar, dat het dan niet bij 2, 3, maar dat het nog veel meer wordt? Als je dat van jezelf weet, dan moet je dat eerste glas ook laten staan. Drink. Want de Bijbel waarschuwt tegen alcohol. Spreuken. Je vindt het. Ja, ik kan dit op teksten gaan citeren, dat zal ik nu niet doen. Maar in Spreuken wordt er tegen 2 dingen gewaarschuwd als het gaat om alcohol. 1, om zelf je dronken te drinken. En 2, om je in het gezelschap te begeven van anderen die dat doen. Dat moet je allemaal niet doen, want daar is de geest niet in. Als de Heilige Geest een vuur is, dan moet je die andere dingen maar zien als de emmer water waarmee je het dooft. De Heilige Geest en dronkenschap gaan niet samen. Geestelijk leven is een nuchter leven. De Heilige Geest heiligt je verstand. Laat je niet vullen met wijn, zegt Paulus. Ja, ik zeg het niet, Paulus zegt het. Laat je niet vullen met wijn, maar met de Geest. En je vullen met de Geest, dat red je eigenlijk ook niet alleen. Laat je vervullen met Gods Geest. Ik zei het al, door te spreken met elkaar, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Vervuld raken met de geest, dat gebeurt in een gezelschap, zegt Paulus. Met anderen die zingen, die God danken, die God bidden, die lof prijzen. Door te spreken met woorden. Woorden van de psalmen, woorden van aanbidding. De woorden van dankzegging, God te danken. Door al je zegeningen te tellen, niet alleen van jezelf, maar ook van anderen. Dat doe je niet alleen, maar dat doe je samen met anderen. Want de Heere God geeft ons aan elkaar. De Heere God geeft aan u, aan jou, de gemeenschap van Gods gemeente, waarin hij je plaatst, zodat je daarin vervuld kan worden met de geest. En daarom is het goed dat u hier bent, dat jij hier bent vanochtend. Dat is wat je mag verwachten. Dat is het gebed waarmee je naar de kerk mag komen en waarbij je er naar mag uitzien dat de Heere God dat verhoort. Dat je hier vervuld wordt met de geest. Word vervuld met de geest. Het is niet een optie van nou, als je een christen bent, als je gelooft in de Heer Jezus, dan zou je je kunnen vullen met de geest, dat is een goed idee. Nee, zegt Paulus, word vervuld met de geest. Het is een opdracht, leef in het licht. Ga goed om met je tijd, gebruik de tijd die de God je geeft. Zoek naar Gods wil, doe dat iedere dag. En wees op de plekken waar de geest je vervullen kan. Wees trouw in de bezoeken van de erediensten. Wees trouw in de bezoeken van gebedssamenkomsten. Kringen waar je op zit. Dan mag je verwachten. Nou wat? Nou, daar ben ik zelf in mijn eigen gemeente het seizoen mee begonnen. Efeze 1 vers 17. Dat is het gebed van Paulus voor de gemeente. Hij heeft in vers 16 gezegd dat hij niet ophoudt te danken, maar hij bidt ook: opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem. Van wie? Van Jezus. De geest, zodat je Jezus kent. Namelijk, verlicht de ogen van je verstand. Zodat je begrijpt wat de hoop van zijn roeping is. Dat is even kort, waar je op mag hopen. Het rijkdom is van de heerlijkheid, van zijn erfenis. Dat waar je naar mag verlangen. En de alles overtreffende grootheid van zijn kracht aan ons die geloven. Dat waar je op mag vertrouwen. Als je vervuld wordt met de geest, dan ga je ontdekken wie die Jezus is. Dan krijgt hij waarde voor je. Dan ga je naar hem verlangen. Dan ga je hopen op zijn toekomst. En dan mag je vertrouwen op zijn werk. In dit leven en na dit leven. Word vervuld met de Heilige Geest. Ja, alleen zo kunnen we leven in het licht. Een leven dat allereerst gevoed wordt door het gebed. Want daar is Paulus de brief mee begonnen. En laten we daar in ons leven ook mee beginnen. Met gebed. Bidden. Niet met de vraag, zou de Heer het al willen verhoren? Nee, je mag het verwachten. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop u mij verwachting hebt gegeven. Verwachting. Nee, niet omdat ik bid. Niet omdat ik genoeg goede dingen doe. Nee, juist niet om ons. En juist als je teruggevallen bent in de zonde, is dat een grote troost. Het gebed om de geest, dat verhoort de Heere God niet om ons. Maar hij verhoort dat. Om Jezus wil. De Heer Jezus, die heeft daar een prijs voor betaald. En daarom mogen u, jij en ik, verhoring op dat gebed verwachten. En laten we dat gebed dan zingend met elkaar bidden. Leer mij, o God van zaligheden, mijn leven in uw dienst besteden. Amen.